Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Het allereerste badje, vele slapeloze nachten en nog veel meer vieze luiers. Genoeg om je druk over te maken in de eerste 1000 dagen. Dan wil je je niet ook nog eens druk maken over wat er in je babyproducten zit. Daarom houden wij het clean en simpel bij Naïef. Met zachte verzorging voor de gevoelige babyhuid. Zonder microplastics, minerale oliën en alcohol. Zo zorgen we niet alleen voor je baby, maar ook de wereld die ze hun thuis noemen. For your baby's baby's baby dus. Naïef.
Welkom bij de Bright Podcast. Vandaag is het woensdag 24 februari en wij zitten weer digitaal op afstand van elkaar om je bij te praten over wat er allemaal gebeurde in Techland deze week. Ik ben Harm en aangeschoven vandaag zijn Tony.
Hoi hoi.
Floris.
Yo.
En Erwin.
Hey.
Daar zit hij. Vandaag hebben we het over laptops. Oud, nieuw, innovatief of misschien wel juist saai. De afgelopen tijd hebben we een hoop laptops geprobeerd om erachter te komen wat nou precies de fijnste is. En verder hebben we het over chiptekorten die namelijk een heleboel dingen beïnvloeden. We hebben Spotify dat beter gaat klinken en Disney Plus heeft in één keer een veel groter aanbod. Laptops. In de basis zijn ze nog steeds hetzelfde als altijd. Namelijk een scherm en een toetsenbord met een scharnier ertussen. So far so good. Toch is de rol van dat apparaat veranderd. En is er ook weer innovatie op het gebied van die laptops. Ja, Erwin, jij hebt deze week de ThinkPad X1 Fold van Lenovo getest. Ik ben heel benieuwd naar hoe die is. Want ik heb dat ding vorig jaar nog gezien op techbeurs CES in Las Vegas. Toen het allemaal nog live in persoon we daarheen konden. Maar dat is dus gewoon een laptop met een opvouwbaar scherm.
Ja, gelijk een flauwe grap. Want ja, laptops, dat zijn in zekere zin natuurlijk, die kun je altijd opvouwen. Ja. Maar hier vouwt dus het scherm mee. Ja, nee, dat is de noviteit. En nou ja, bij de telefoons hebben we dat natuurlijk nu zitten we ongeveer in het tweede jaar van de vouwtelefoons ook. Maar ja, laptops, daar was het nog wat stil rond. Er is ook een modelletje van Dell. De Ori. Maar dat is nog steeds een concept product. Deze is nu echt verschenen, die van Lenovo. En ook verkrijgbaar, ook in Nederland. Ja, ja. Mm-hmm. En dus die heb ik even kunnen testen. Ook met nadruk op even, want ik had wel geteld 3 uur de tijd. Toen moest hij weer door naar, naar Pentagon of zo. Maar ik vind het wel een grappig apparaat eigenlijk. He, die ThinkPad X1 Fold. Het is eigenlijk 3 apparaten in 1. He, één apparaat natuurlijk, maar je kan hem op 3 manieren gebruiken. Allereerst als tablet, gewoon mooi plat. Dan is het een hele grote tablet eigenlijk, 13,3 inch. Als je hem dan vervolgens dubbelvouwt, tot halverwege, dan heb je eigenlijk een soort ultra portable. He, gewoon een kleine mini-laptop. En als je hem in die stand hebt en je kantelt hem, dan heb je hem als een soort boek in je hand. En dan wordt het een soort notebook. En dan kun je ook heel leuk, daar heeft Lenovo dan een softwarefunctie voor toegevoegd, een mode switcher. Dan kun je ook heel makkelijk zeggen van nou, zet die en die app naast elkaar. Is wel leuk eigenlijk, vind ik.
Maar toen wij dus op CES waren, ik maakte toen ook een Instagram, een Insta-story daarvan. En toen zei ik ook, ja, kijk nou, deze laptop kun je opvouwen. En echt iedereen reageerde met, ja, maar dat kan met iedere laptop. Dit is anders. Maar hoe bevalt dit? Slaat het ergens op, het principe, het concept?
Nou ja, het is natuurlijk ergens een beetje een experiment. Maar voor een experiment, nou ja, de echte bouwkwaliteit, die valt mij reuze mee. Het is echt wel ThinkPad kwaliteit. Hè? Dus dat meer kennen we natuurlijk. Vroeger IBM, tegenwoordig Lenovo. Hele robuuste, solid laptops. Altijd met En met dat rode, met die rode kittelaar, zeg maar, en het toetsenbord om je muis mee te besturen. Maar ja. Ja, dat zit hier niet op. Dat zit hier niet op. Nee, dus voor een eerste versie eigenlijk best wel dik in orde. En ja, weet je, de rand rond het scherm is nog best wel breed. Maar goed, ja, ze moet ook iets kunnen veranderen in versie 2.
Ja.
Dus nee, hij scharniert goed. En hè, dat is natuurlijk altijd een kritiekpunt. Dat zagen we ook bij de eerste vouwtelefoons. Waar die scharniert, ja, zit daar dan een gat of zo? Of een kier? Of een, en kan daar dan vuil in? En nou ja, volgens mij, je zag ook wel een soort van openingetje bij deze ThinkPad. Maar er zat dan een stuk siliconen zat er dan op. Om het verder, denk ik, zo stofdicht mogelijk te maken in elk geval. Ja, nee. En ook vind ik wel belangrijk, bij veel van die vouwtelefoons zag je dat ook, zeker de eerste generatie, die waar het scharniert in het scherm. Daar zat dan echt zo'n soort vaargul. En ook als je dan met je vinger erover ging, ja, voelde je die heel erg. Nou, dat viel me ook bij deze, bij die X1 Fold, viel me dat reuze mee. Je voelde wel wat, maar nou, je zag het allereerst bijna niet. Eigenlijk niet. En je voelde het ook amper. Ja, en kijk, wat betreft gebruik. Ik vind het toch wel ergens. Ik merk het ook een beetje aan mijn gebruik van de iPad Pro met dat Magic Keyboard. Dat is een beetje hetzelfde principe. Maar en ik gebruik die dingen toch. Ik weet niet of het nou, ja, waarschijnlijk ook wel hoor, door de thuiswerksituatie komt. Maar ik gebruik hem eigenlijk vaker dan ik had verwacht. En dan laat ik mijn laptop toch liggen. Ja. En ook bij dit apparaat, weet je, het. Ja, ze. En dit apparaat volgt een beetje een andere route dan een iPad Pro met een Magic Keyboard of een Surface Pro met een Type Cover of een Galaxy Samsung Galaxy Tab S7 Plus met een boekcover. Het is allemaal een beetje, er zijn verschillende routes, maar met dezelfde bestemming, zeg maar. Ze willen toch een alternatief zijn op de standaard laptop. En dat zit hem dan in het feit dat ze zijn toch mobieler nog dan laptops en veelzijdiger in gebruik, ook in de zin dat je. Ja, je switcht makkelijker naar consumptief gebruik.
Ja. Ja. Maar is dat dan ook. Is dat dan ook de doelgroep? Als in. Zijn dat dan de mensen aan wie je dat dan zou aanraden, zo'n X1 Fold?
Nou, kijk, dat verschilt nog wel. Hè? Kijk, je merkt ook bij Surface Pro van Microsoft. Ja, de hele Surface-lijn is natuurlijk al een beetje meer op zakelijke gebruikers gericht. Een beetje soms al richting executive types, een beetje C-level. Dat geldt zeker ook voor deze ThinkPad. Want die, de versie die je wil, die kost €3500. Nou, daar koop je twee iPad Pro's voor met Magic Keyboard en een pencil. Dus ja, het is wel een beetje executive level op dit moment nog. Maar goed, ja, het is ook wel iets heel nieuws natuurlijk. Dat zie je ook bij de foute telefoons trouwens.
Maar het is nog niet, hij start toch niet vanaf 3500, of wel?
Nee, ja, de goedkoopste versie, maar dan heb je dat toetsenbordje niet, wat je er echt wel bij wil, namelijk.
Ja.
Dat losse toetsenbordje en de pen. En je wil ook 512 gigabyte, hoor. Anders heb je 256. Maar goed, de goedkoopste is 2900. En,
ja, maar dat wil je niet.
Nee, maar goed, ik zie wel bijvoorbeeld, als je ook kijkt naar de iPad Air, die werkt ook met de Magic Keyboard. Ja, en dan heb je het over een setup. Nou, dat is bij wijze van spreken voor een middelbare scholier. Nou, zou dat zijn daily driver kunnen zijn?
En maar waar ben je daar? Ja.
Nee, gewoon qua prijs. Hè? Dus dat is, ja, dan heb je het over minder dan de helft kost dat. Een iPad Air met een Magic Keyboard.
Ja.
En de Air is natuurlijk een beetje een soort, een beetje zoals de Pro, maar dan net iets minder op een paar puntjes, maar goed genoeg.
Ja.
Dus en ik merk wel dat ik heb een beetje de indruk dat vooral wat jongere mensen hier eerder toe neigen. Het voelt bijna, misschien dat er hier ook wel een soort generatiescheiding gaat ontstaan bijna.
Hoe doe je dat?
Nou, je hebt nu generaties die zijn opgegroeid met laptops. Maar dat begint ook eigenlijk toch alsmaar meer een soort werkpaarden te worden. Het is eigenlijk de nieuwe desktop, kun je zeggen.
Ja, precies.
En dan
ja,
een soort jongere generatie. Ja, die vindt ook die inwisselbaarheid, die flexibiliteit van dat soort oplossingen als met zo'n iPad of deze ThinkPad of een Surface Pro. Die veelzijdigheid, ja, dat spreekt ze toch heel erg aan. En die switcht ook heel makkelijk daartussen.
Maar denk je dan ook dat zo'n opvouwbare laptop, of een laptop met een opvouwbaar scherm, moet ik dan echt officieel goed zeggen, geloof ik, dat we dit vaker gaan zien?
Nou ja, kijk, we komen daar ook nog allerlei andere dingen voorbij. We zien heel veel leuke, geinige ontwikkelingen rond laptops. Ja. Twee schermen met een strookje, met een touchscreen erin of niet. Dit is nu dus gewoon een apparaat wat uit één heel groot scherm bestaat. Ja, ik vind het wel geinig. Ik bedoel, ik heb ook wel... Ja. Het is een beetje zoals bij de vouwtelefoons. Samsung heeft natuurlijk en Motorola hebben die vouwtelefoons met een heel scherm. Maar LG had ook die versie met gewoon twee schermen naast elkaar. Ook een beetje zoals de Surface Duo van Microsoft. Ja. En dat heb ik ook wel gezien bij laptops. Dus dat ook de onderkant, zeg maar, gewoon een touchscreen is. Als je het nou alleen maar gebruikt voor keyboard, ja, dan heeft het volgens mij niet zoveel zin. Maar ik was niet... Ik was eigenlijk wel blij verrast.
Oké. Gelukkig hebben we wel meer dan alleen maar vouwbare laptops. Want Floris, jij bent de afgelopen tijd best wel druk geweest met het testen van verschillende laptops voor onze koopgids, hè, Bright Stuff. Take it away.
Ja, in die gids hebben we dus twee lijsten met laptops die we aanraden. Dat hebben we al langer. Namelijk de lijst laptops voor school en de lijst laptops voor kantoor. Mm-hmm. En in beide lijsten hebben we twee nieuwe laptops. Dan begin ik even bij kantoor. Daar hebben we de HP Spectre X36-14. En dit is een 2-in-1 hybride. En die, ja, weet je, dat houdt dan een beetje het midden tussen zoiets innovatiefs als zo'n Lenovo en een traditionele laptop namelijk. Hij heeft een scharnier dat helemaal om kan, 360 graden, vandaar die titel. Dus je kan hem neerzetten als een traditionele laptop. Maar je kan hem ook doorvouwen en dan wordt het een soort tentje. Dus dan kan je, weet je, dan zit de toetsenbord aan de achterkant, scherm aan de voorkant en dan kan je makkelijk presentaties geven. En dat is leuk voor een kantoor bijvoorbeeld. Waarom zou ik dat willen? Ja, dat kan handig zijn. En je kan hem bijvoorbeeld ook weer nog doorschuiven, neerzetten met het toetsenbord naar beneden, zeg maar. En dan heb je gewoon een scherm zonder toetsenbord ervoor waar je gewoon even een video kan kijken. Dus dat is ook leuk. En dan heb je ook meer flexibiliteit dan een traditionele laptop. Zonder dat je iets inlevert van het gemak van een traditionele laptop. Want als je gewoon hem open doet en je buigt hem niet verder, dan is het een traditionele laptop. Ja. En hij is ook heel robuust. Het scharnier voelt prima. Hij doet verder alles wat zo'n laptop moet doen. Dus dat is hem geworden. En de andere laptop in de categorie kantoor, dat is uit onverwachte hoek. Dus de Razer Book 13 is de eerste echte werklaptop van Razer. En die kennen we toch vooral van hun game laptops. Ja. En het is wel een leuk dingetje geworden. We hebben toch een beetje apart ontwerp. Iets wat neigt naar Apple. Mm-hmm. Hele strakke lijnen. Een beetje vierkanter dan de meeste andere laptops van het moment. Maar wel echt erg strak. Ook leuk als je hem open doet. Dan komt, weet je wel, dat zie je bij sommige andere laptops ook. Dan maakt het scherm... steekt een beetje uit op het moment dat je hem open doet, waardoor de onderkant van de laptop een beetje omhoog komt van de tafel. En dan heb je betere airflow. En het toetsenbord staat ook meteen een beetje schuin, dus twee vliegen in één klap. Ja, en wat vooral fijn is aan die Razer Book, want ze zijn al een paar jaar mooi. Het zijn eigenlijk de meeste Apple laptops die niet van Apple zijn. Maar Razer vond het dan altijd nodig om er een gifgroen accentje bij te doen of zo.
Dat logo, man, ja. Dat was lelijk.
Dat is het eerste wat in me opkwam toen je dit zei, dacht ik... Oh mijn god, nou, er zal weer zo'n lichtbak op zitten... waardoor echt iedereen in de trein denkt... nou, daar heb je weer zo'n nerd zitten.
Ja, die lichtbak zit er nog op. Die lichtbak zit er nog op. Dus het toetsenbord is RGB. Maar die kan je ook op wit zetten, als je wil.
Lekker op wit staan.
En als je hem op wit zet, dan is hier er verder niks aan. Er zitten geen tirelantijntjes, gekke gifgroene, niks. Hij is gewoon netjes gewoon zilver met wit. Mm-hmm. Dus dat, die staat nu ook in de lijst.
Mooi.
En dat zijn twee ijzersterke laptops.
Ja. Hey, maar even, want we hadden het over Razer en al hun mooie ledlampjes. Maar op het gebied van game laptops, daar gebeurt de laatste tijd ook best wel veel.
Ja.
Valt toch op, waarom is dat geen categorie in Bright Stuff?
Ja, dat was het ooit wel. Maar daar zijn we om een paar redenen mee gestopt. Want zoals je zegt, het is een hele spannende categorie. En er gebeurt veel. En de ontwikkelingen die zijn best wel leuk. De hele goede prestaties. Ook nieuwe dingen. Met bijvoorbeeld Asus heeft een laptop met twee schermen. Daar hebben we binnenkort ook een video over. Mm. Dus er gebeurt wel heel veel op dat vlak. Maar ze zijn ook heel erg duur. Zijn vaak snel uitverkocht, slecht verkrijgbaar. En het is, het heeft toch een heel, daardoor een heel beperkt publiek. Net als Game PC zelf, de grote varianten, zijn ze al gauw niet meer de allersnelste. En in Game PC kun je goed upgraden. Dat heb je bij zo'n laptop dan weer niet. En Dat maakt het toch voor ons heel moeilijk om een bindend koopadvies te geven. Want wat je koopt, dat wil je waarschijnlijk al sneller upgraden. Dan een laptop voor werk of voor school. Die gaan zo een paar jaar mee. Zonder klachten. Met andere woorden, de beperkte groep mensen die we echt zo'n game laptop aanraden, dat zijn mensen die toch al goed zijn ingelicht, denken we. En die ook zelf prima weten wat ze zoeken. Ja. Zeker met zo'n budget.
Is het voor te zeggen. Ja. Maar dan hebben we dus game laptops, doen we dus even niet. Werklaptops hebben we gehad net.
Ja.
Laptop voor school.
Ja, in dat lijstje hebben we nieuw de Acer Swift 3. Want in dat lijstje willen we een beetje rekening houden met de prijs. En de Acer Swift 3 is eigenlijk een hele traditionele laptop die niks geks doet. Hij heeft niet eens een touchscreen. Wat dan wel, hij is heel licht. Hij heeft een prima scherm. Hij is snel genoeg voor de meeste dingen die hij wil doen. En hij heeft een prima accuduur van ruim 10 uur. En dat is eigenlijk alles wat je van een laptop wil. Zonder te veel. En hij kost €700. Waardoor die ook voor scholieren prima betaalbaar is. Of voor ouders die een laptop voor hun kind nodig hebben. In ieder geval een stuk betaalbaarder dan de bovenkant van de markt, die al snel €1100 tot €1300 kost.
Dat is een mooi prijs, hoor.
En toch? En dan helemaal onderaan de lijst, want er moet ook een Chromebook in. Chromebooks hebben we gezien, zijn ontzettend gestegen, de verkopen afgelopen jaar. Weet je, ook door het thuiswerken, thuis school geven, is het nodig om een Chromebook te kopen. En wij zijn uiteindelijk gevallen voor de IdeaPad Duet, ook van Lenovo. Maar hier geen 29 of €3500, maar slechts €270.
Dat is niet gek?
Nee, het is niet gek. En het is een klein Chromebookje, 10 inch. En een beetje hetzelfde idee als de Surface Pro van Microsoft. Ja. Namelijk, zo'n kickstand achterop. En ik vind hem, hij voelt op zich net zo goed als die van Microsoft. Dus er zit achterop dus een scharnier die je niet in een bepaalde stand hoeft te zetten. Maar je kan hem gewoon in net precies de hoek zetten die je wil. Dat voelt stevig aan ook. Dat is een achterplaatje, dat kan je magnetisch opklikken. En dan kan je die laptop neerzetten. Er zit ook een toetsenbordje bij, klik je er magnetisch aan. En dan is het eigenlijk een perfect apparaat voor de basisschoolkinderen. En hebben ze ook meteen een tablet. Dat ook nog eens supergoed met ouderlijk toezicht is dicht te timmeren. En je kan er ook spelletjes op spelen. Heb ik ook geprobeerd. Dat werkt bijna, ook prima.
Het is bijna een soort testapparaat voor die ThinkPad X1 Fold.
Ja, bijna wel. Want je kan er bijna hetzelfde mee.
Ja, alleen 10 keer zo goedkoop. Maar...
ja.
Alle verschillen, ja. Alsof iemand een foutje heeft gemaakt met een nulletje, hè?
Zo.
Als je zo... Nou ja, goed. Maar er blijven dus ook twee laptops in de lijst staan, hè?
Ja, de MacBook Air M1, die voelt nog hartstikke nieuw natuurlijk. De eerste MacBook Air met Apple's eigen chip. En ook de Dell XPS 13. Dat is een laptop die echt al jaren zo heet. En die verschijnt steeds in nieuwe versies. Maar ja, dat zijn ook eigenlijk twee vrij behoudende laptops vergeleken met al het fantastisch wat we net hebben gehoord natuurlijk. Daar wordt van alles toegevoegd aan de vorm. En die MacBook Air en die Dell XPS 13... Dat zijn laptops zoals we die kennen. Die zijn misschien qua hardware wel echt ook... Die zijn ook echt wel goed, hoor. Maar het is geen nieuwe vorm. Het is geen... het is misschien een beetje saai, maar wel super betrouwbaar, die twee. Hè? Dat zijn wel echt super laptops. En die wil je dus eigenlijk ook gewoon kopen als je de hele dag op een laptop zit te werken. Wij raden gewoon die MacBook Air aan en voor Windows de XPS 13. En die hebben inmiddels gewoon echt goede toetsenborden, fijne trackpads, lekker scherm, veel aansluitingen. Ja, dat is gewoon, zijn twee toppers. Die laten we er mooi in staan. En die zullen er nog wel even in blijven ook, denk ik.
Jij zei net genoeg aansluitingen. Is dat hele aansluitingenverhaal, is dat dan misschien... Dit is een bruggetje, bear with me. Is dat dan ook waarom mensen nou heel erg enthousiast worden over de geruchten van de nieuwe MacBook Pro?
Ja, de nieuwe MacBook Pro heeft volgens geruchten, jawel, een HDMI-poort en een SD-kaartlezer.
Ja.
Ja, ja. Nou, dat is voor de pro's wel... Hè, we doen er een beetje lacherig om. Maar eigenlijk is het fantastisch nieuws als dat echt zo is. Natuurlijk moeten we wachten tot ze worden aangekondigd. Wanneer, dat weet niemand. Maar ja, opvallend dat het deze week opdook. Dit soort dingen lekken bij Apple de laatste paar jaren toch echt wel van tevoren al uit. Ja, dat kunnen we gewoon wel zo constateren. En de pro's worden natuurlijk wel enthousiast dat ze niet met dongeltjes in de... Alleen het woord dongel al, hè? Het zou eigenlijk gewoon verboden moeten worden.
Het heeft bijna 5 jaar geduurd voordat Apple inzag dat mensen toch echt niet zitten te wachten op een dongel.
Nee, en als creative, ja, je bent de hele tijd met videobeelden bezig. Je wil gewoon die SD-kaart uit camera halen, in je laptop doen en monteren. Ja, toch?
Nou ja, hetzelfde met HDMI of zo. Weet je? Ja, ik heb altijd maar zo'n snoertje bij me, toch? En weet je, dat zag je ook bij die Razer, de boek. Ja, daar zit het wel allemaal op. Dus waarom niet op een MacBook? En ze hebben natuurlijk 5 jaar een soort heel eigenwijs gedaan. Weet je, met alleen maar USB-C-poorten erop. Dat klote keyboard met de butterfly-toetsen. Nou, daar zijn we nu gelukkig ook van genezen.
Ik gebruik die nog, zijn. Ja. Het is ongelooflijk hoe wat voor drama dat nog... Ja, het is echt heel erg was dat.
Gaan ze weer.
Maar goed, het is fijn dat dus ook eigenlijk die andere dingen gewoon weer terugkomen. Het past wel een beetje, volgens mij, in het post-Jonathan Ive-tijdperk. Het lijkt erop dat Apple toch echt wel meer luistert gewoon naar de wensen van zijn gebruikers. Inmiddels.
Ja, het is ook best wel raar. Ik bedoel, je zegt net voor de creatives, Tony. Ja. Maar misschien ben ik wel. Zitten wij wel een beetje in met z'n allen in die hoek van de creatives. Maar mijn vrouw bijvoorbeeld, die werkt gewoon op een kantoor. Heeft geen gekke baan. Is niet per se extreem creative te noemen qua wat ze doet. Maar een HDMI-poort waar je gewoon een scherm op aansluit. En dat je niet een dongle nodig hebt waar je dan die dan wel een HDMI-poort nodig heeft. Dat vind ik. Ja, het is gewoon gedoe, man. Cut the crap, gewoon.
Ja, ik denk dat ze ook wel gewoon verkeerd gegokt hebben met het hele USB-C Thunderbolt verhaal. Want als het, weet je wel, als het inderdaad overal op had gezeten inmiddels, dan was het best wel een chille aansluiting. Is het ook wel als je een apparaat vindt wat op zit.
Ja.
Want het is de droom natuurlijk. Je hebt een laptop, dan pak je gewoon de kabel die je er al bij krijgt en die prik je in een beeldscherm en dan heb je stroom en beeld en al je aansluitingen. Maar weet je, het is eigenlijk nog steeds niet op die manier van de grond gekomen.
Nee, praktijk is weer barstig.
Ja, er zijn altijd wel weer bezwaren en het werkt toch niet zoals je verwacht. En dan is er weer iets, heb je het verkeerde kabel? Ja, nee. Ja, en ook weet je, met het hele USB-C is ook MagSafe komen te vervallen. En dat zou nu ook weer terugkeren volgens geruchten.
Ja, maar dan moet je wel even uitleggen. Dat is dus een andere MagSafe dan dat we, zoals we het er nu over hebben bij de iPhone 12.
Ja, laptops, MacBooks hadden tot ergens in 2016 hadden ze gewoon een snoertje erbij, een oplaadsnoer. En dat klikte je magnetisch aan de zijkant. En als er dan iemand tegen je kabel aanliep, dan viel het uit je laptop. En dan bleef je laptop veilig op tafel staan en dan was er niks aan de hand. En
nou, geen port,
om de een of andere reden hebben ze een stap teruggenomen en hebben ze dat verwijderd. En als er nu iemand door je kabel heen loopt, dan dondert je hele laptop van tafel af. En nou ja, dat is eigenlijk gewoon achteruitgang. En ook dat zou nu weer terugkomen. Ja. En die nieuwe MacBooks die zouden dan ook nog eens een uiterlijk krijgen dat meer lijkt op de iPad Pro en de iPhone 12. Met platte zijkanten dus en scherpere hoeken. En die Razer Book, ja, zoals ik al zei, die voldoet daar een beetje aan. En ik vind het eigenlijk wel heel prettig. Dat ziet er mooi uit. Het werkt ook prima. Ja, als Apple dat ook doet met zijn eigen draai er nog aan, dan zie ik dat echt wel zitten.
Kan wel duren tot de tweede helft van het jaar voordat die nieuwe 14 en 16 inch MacBook Pro's verschijnen, zegt de bekende Apple-analyst Ming-Chi Kuo. We hebben het vaak over hem gehad, maar die kan je wel daarop vertrouwen. Dus nog wel even geduld.
Ja, ik vind het wel, het is wel ergens natuurlijk een beetje zuur dat Apple gewoon 5 jaar gewoon heeft verspeeld. Weet je, met een afwijking van een winnende formule. Ze hebben ook vijf jaar niet. Het is echt 5 jaar verspeeld. Ik vind het echt zonde. Want bijvoorbeeld, want we zien aan de ene kant zien we de iPad, de ervaring van een laptop nagenoeg evenaren. Maar waar blijft dat touchscreen in die MacBooks? En ik weet wel dat ze daar heel heilig over deden. Van ja, dat gaan we nooit doen. En toen kregen we als een soort troost kregen we die touchbar, die dan naar verluid ook weer gaat verdwijnen. Good riddance, zeg ik dan. Maar waarom niet ook een touchscreen? Kom op, jongens, pak even door. Hoppatee, maak het nou uit. Zit je nou eigenwijs te doen? Toch?
Ja, omdat Steve Jobs dat ooit zei. Ja, kom op zeg. Hey. Ja.
Hey, maar even. Ik zag net ook. Floris, jij zei net ook volgens mij over een van die laptops. Geen touchscreen.
Ja.
Ik heb, moet ik direct bekennen, nog nooit een laptop met een touchscreen gehad. Ik mis hem ook niet hoor.
Nee, maar kijk. Nee, dat
ja,
is,
nee.
Kijk, jij gebruikt je laptop echt als een workstation eigenlijk. Terwijl, weet je, daar groeien nou hele generaties op voor wie elk scherm een touchscreen is.
Ja.
Ja, en weet je, het is ook een beetje, Apple was wel bereid om raad te experimenteren met maar één type poort op zijn laptops en met een raad toetsenbord en met die touchbar. Weet je, als dat kennelijk ook gewoon 5 jaar later weer overboord gegooid kan worden, stop gewoon een touchscreen in die laptops. Kijk wat er gebeurt. Misschien werkt het wel, want al die MacBooks met M1-chip, daar kunnen gewoon iOS-apps op draaien. Die zijn gemaakt voor touchscreens. Dan ben je al over de helft. Het kan echt niet zo moeilijk zijn om al die knoppen gewoon, weet je, Windows heeft het ook, weet je. Heel veel van die apps zijn helemaal niet zo toegespitst op touch. Maar het werkt wel. Je vinger is een cursor en de helft van de tijd denk je, nee, hier moet ik een muisbeltje voor hebben. En dan pak je je muis, weet je. Dus probeer het gewoon. Misschien werkt het wel. Misschien concludeer je net als nu. Was toch niks, ja, dan ga je verder.
Maar dan moet je niet straks gaan piepen, Floris, als allemaal vette vingers op je scherm zitten. Hè? Ik zie jou alweer klaar straks.
Ja, dan gebruik ik het niet.
Oké, door naar het hoorspel dan maar. Kreeg je geen vette vingers van. Of vette vingers op je scherm. In het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen. Nou ja. Meteen maar even naar het geluid van vorige week. Ja, dit geluid. Floris, jij als notaris. Is het geraden?
Nee, het is nog niet geraden. Dus we moeten het nog een keer doen. Maar dan hebben we altijd een hint. Mm. En die hint is deze keer, heel cryptisch. Veel katten.
Veel katten.
Ja, moet niet te makkelijk zijn.
Waarvan akte? Gaan we luisteren. En als je denkt dat je weet wat het is met de hint veel katten, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl. En als we weer een goed antwoord krijgen, dan gaan we natuurlijk weer een gewild Bright t-shirt weggeven. Zijn er meerdere, dan moeten we gaan loten. En daar is Floris verantwoordelijk voor. Dus als je op iemand boos wil worden, dan moet je boos worden, Floris. Tijd voor een rondje kort nieuws. De problemen in de tech- en auto-industrie door het enorme tekort aan chips, dat is nog lang niet voorbij. Sony waarschuwt dat mensen die een PlayStation 5 willen kopen nog lang geduld moeten hebben voor chiptekort. Door het chiptekort, moet ik zeggen. De PS5, dat weten we ondertussen, is sinds de lancering in november al bijna niet verkrijgbaar. Eigenlijk gewoon niet. En volgens Sony houden de tekorten nog tot het najaar aan. Een van de... Die grote vraag naar die spelcomputers, niet alleen de PlayStation, maar ook de Xbox, is een van de redenen voor het chiptekort. Daar hebben ook autofabrikanten last van, want ja, ze hebben al meerdere fabrieken moeten stilleggen wegens dat tekort. En om het nog erger te maken, kampt Taiwan, dat is toch wel de speel in de chipindustrie, met een grote droogte. Chipfabrikanten hebben daar massaal vrachtwagens met water moeten laten voorrijden om chips te kunnen blijven maken. Ja, chips. Chip. Chips, chips happens, chip happens.
Ja.
Ja, deze woordgrap komt niet helemaal van de grond.
Nee, maar die heb ik bedacht. Ja, die gooi je.
Is wel vaker, ja. Is wel vaker met woordgrappen.
Ik dacht, leuk, ik gooi een woordgrap bij jou in het draaiboek. Kijken of die erin trapt. En dat ging goed.
Ja, ging goed, hè? Nou, en weet je wat ook goed ging? Dit is een mooi bruggetje. Bedankt, Tony. Marijn's video over het chiptekort, die staat binnenkort op YouTube. En Tony, dan mag jij zeggen wanneer.
Ja, dat weet ik op dit moment nog niet, joh. Nee, maar dat is, zo'n rooster, daar komt nog heel veel bij kijken.
Ja, toch wel.
Dat monteren ook, hoor. Maar hij heeft het opgenomen, want het is iets waar we nog heel veel maanden last van krijgen. En dan heb je ook nog zoiets als inderdaad de droogte in Taiwan. Ik bedoel, wat komt er nog bij? Straks gaat er nog een vulkaan ergens ontploffen, waardoor ook weer een heup fabriek plat komen te liggen. Ja, dan krijg je die PlayStation helemaal niet meer natuurlijk, maar... Ja, dit is wel een beetje maximaal wat de tech-industrie aan kan, denk ik, op dit moment.
Ja, het is best wel interessant wat daar gebeurt. Ja, ik wil niet te veel verklappen voor die video van Marijn. Maar je moet echt gewoon die video gaan kijken. Wat ik wel wil verklappen is, want ik wist dus tot vanochtend niet dat water zo'n belangrijke grondstof is voor het maken van chips. Want kennelijk gebruiken ze dat dus in meerdere momenten tijdens het productieproces van die verschillende lagen in die chip. Gebruiken ze water om die chip schoon te maken. En er wordt dus per chip wordt zo'n 37 liter water gebruikt. En ja, TSMC, hè, dat is de werelds grootste chipfabrikant. Die gebruikte zo'n 86 miljard liter in 2018 van zogenaamd ultra purified water. Dat is water wat helemaal vrij is gemaakt van onzuiverheden. En dan gebruikte ze ook nog eens in dat jaar 87,8 miljard liter kraanwater. Nou, ga maar na. Best wel belangrijk dus dat ze dus water hebben, anders komen er geen chipjes meer.
Ja, dat is spoelen ze dat water dan weg ook? Of want je zou toch denken, als ze nu tekort hebben, je kan toch ook, als je dat zo nodig hebt, dan zou je toch zeggen van zet gewoon heel veel tanks neer. Ja, rond. En
Het is kennelijk, in Taiwan is het vaker voorgekomen dat het droog is. En ze, TSMC en ook UMC, die hebben de afgelopen jaren best wel wat dingen gedaan om dat proces zo groen mogelijk te maken. Dus ze recyclen het water zoveel mogelijk, hergebruiken het heel veel. Ik weet niet tot op welk percentage, maar daar doen ze wel echt hun best voor. Want ja, het kost natuurlijk ook gewoon geld.
Ja, precies.
Ja. Nou ja, interessant. Goed nieuws voor audiofielen. Want Spotify komt binnenkort met een nieuw abonnement met, jawel, betere audio-kwaliteit. Dat heet Spotify Hi-Fi. Hi-Fi? Hi-Fi? het nieuwe abonnement, ja, hoe zeg je dat? High Fidelity, Hi-Fi, hè? Het nieuwe abonnement gaat CD-kwaliteit audio bieden, oftewel lossless audio. Hoeveel dat dan gaat kosten, hè? Hoeveel je meer moet gaan betalen ten opzichte van het basisabonnement, dat weten we nog niet. We weten natuurlijk wel dat concurrenten Amazon Music en Tidal, die ook al streaming in lossless audio aanbieden. En dat doen zij bij Amazon voor €15 en bij Tidal voor €20 per maand.
€20 per maand is best een forse prijs, hoor. Hè? Dat, want we weten van audio-kwaliteit dat een hoop mensen het verschil niet horen. Dat hangt heel erg van af van hoe goed je oren zijn en hoe vaak je op de dansvloer of bij een concert naast de speakers hebt gestaan, zoals ik.
Ja, en je oordopjes of je koptelefoon, hè?
En zeker natuurlijk ook het apparaat
van die tests online, dat je weet je van die blinde tests, dan moet je van die AB-test doen, dan krijg je 5 keer hetzelfde argument te horen en dan moet je 5 keer zeggen van oké, dit is zeg maar de mindere kwaliteit. En dat is moeilijk. Ik heb dat net geprobeerd gewoon met AirPods Pro.
Ja, mooi.
En dat, nou ja, je weet al, dit is gewoon een draadloze oordop. Dan wordt de muziek al zo dusdanig geknepen eigenlijk. Ik hoor het verschil echt niet. En dan doe ik nog mijn best, weet je wel. Laat staan dat normaal luister je muziek een beetje passief terwijl je wat anders aan het doen bent.
Ja.
Ja.
Laten we de link even in de show notes zetten naar die site. Want het is best wel geinig om dat te proberen, hoor. En ben benieuwd.
Binnenkort een video ook van onze hand. Voor abonnees van Disney Plus is er sinds dinsdag in één keer veel meer keuze bijgekomen. Het nieuwe onderdeel Star is namelijk vanaf dinsdag beschikbaar op Disney Plus. Met veel series en films die eigenlijk vooral bedoeld zijn voor volwassenen. In totaal 50 series, ruim 250 films en 4 exclusieve Star Originals. Met bijvoorbeeld Grey's Anatomy, Modern Family en Glee en de Die Hard films. En later dit jaar ook de eerste Nederlandse original, namelijk een docu over Feyenoord.
Oh, lekker, dat hebben ze echt voor jou gedaan, hè?
Dat is speciaal voor mij. Ik kan echt niet wachten. Het is toch ook gewoon echt een briljant jaar om dit te doen, toch? De keuze kan niet beter.
Ja, dat gaat lekker, ja. Nee, het wordt
van het gedoe bij Feyenoord, maar gewoon bij voetbalclubs. Het is natuurlijk heel mooi om in een jaar waarin zoveel dingen, de hele wereld anders is geworden, is het natuurlijk heel mooi om dan bij zo'n club in de kleedkamer te kunnen
kijken. Ja, het was een docu, maar het blijkt nou toch een drama te zijn.
Een toedele docu-show. Anyway, wanneer dat online staat, dat wordt nog bekendgemaakt. Wat ook een dingetje is bij Disney Plus, de abonnementsprijs, die is door de komst van Star, die is gestegen van €7 per maand naar €9 per maand.
Zo, hallo.
Opzeggen of niet, jongens? Nee, jullie zijn allemaal echt wel trouw abonnee, hè? Weten de vaste luisteraars, maar ik niet. Maar
heeft te maken met Star.
Het voelt wel trouwens, wat ze nu hebben toegevoegd, dat is toch minstens wel die €2 extra per maand waard. Maar dat is mijn eerste gevoel, hè? Maar ik weet niet of jullie dat ook vinden.
Ja, ik denk het wel.
Het is veel. Er zitten veel series bij ook, die weet je, ook Walking Dead en zo. Ja, dan krijg je zoveel seizoenen in één keer, als je dat nog niet gezien hebt.
En stond Deadpool nou ook al eerder op Disney Plus? Nee, hè?
Nee, want het is ook allemaal eigenlijk wat je hier ook gewoon ziet, is het samenvoegen van twee pakketjes rechten die ze hebben. Dus heel veel dingen die er nabij komen zijn dingen die eerst nog niet van Disney waren. En omdat zij Fox hebben overgenomen, en die overname duurt dan altijd een tijdje. Een tijdje terug is dat dan echt formeel echt van Disney geworden.
Ja.
Moeten ze nog dingen laten aflopen in allemaal landen. Eigenlijk heel saai verhaal, maar het leidt ertoe dat al die dingen nu zijn van Disney. Dus die komen dan hierop.
Nou, mooi toch? De kijker is de winnaar. Hey, ik heb nog één nieuwtje. Nog een andere. IDC die heeft afgelopen week volgens mij ook de cijfers bekendgemaakt van het marktaandeel van de verschillende besturingssystemen. Heb je dat meegekregen? Nou, nee. Anyway, daar blijkt dus uit dat macOS is ingehaald door Chrome OS.
Ja, dat is wel zo.
Ja.
Maar ook macOS was gegroeid.
Ja, dat klopt.
Dus, dus het is vooral Windows dat hier de grote verliezer is.
Ja, best wel opmerkelijk, toch? Dat is toch voor het eerst eigenlijk dat macOS is ingehaald als tweede speler. Maar vooral ook dat Windows zoveel inlevert. Maar dat is volgens mij gewoon rechtstreeks het gevolg van de pandemie. Hè? Dat we allemaal meer zijn gaan thuiswerken. Chrome OS is duidelijk, want die Chromebooks, toch?
Ja, thuisonderwijs. Ja,
kijk, die grote organisaties kiezen en die bedrijven, die kiezen steeds voor Windows. En die dringen dat dan op aan hun medewerkers. Maar als die medewerkers zelf thuiswerken en hun eigen apparaten mogen kiezen, ja, dan zie je ineens hele andere keuzes ontstaan, denk ik. Ja. Zou dat zijn?
Ja. Ik denk het. Ik denk dat het precies is.
Nou, benieuwd hoe zich dat in de toekomst gaat ontwikkelen. Of dat dan weer teruggaat naar het oude normaal, als in dat Mac dan op 2 staat, macOS. Tips! Ik bedoel, de tips. Dominique, je hebt ook een tip meegenomen, toch?
Wil je een soort jingle of zo hebben voor die tips?
Mijn stem sloeg zo hoog. Ik denk, ik moet even iets lager inzetten. Dat gaat niet goed zo.
Ja, dat maakt altijd wel spannend ook wat er gebeurt met jouw stem in de podcast. Dat is wel leuk om te luisteren. En ik heb ook een tip die iets met luisteren te maken heeft.
Mooi.
Dat is namelijk een Chrome-extensie. Ja, die heb je ook nog. En die gebruik ik zelf ook niet vaak. Dus het vond ik wel apart. Ik vind ineens een Chrome-extensie leuk. En die heette Audi Blogs. Dat is geen weblog over het automerk Audi. Maar zo heet het eenmaal. Het gaat over geluid luisteren. En dat heb ik vaak ook wel. Dat ik lange Engelstalige artikelen tegenkom. En dat ik denk van, ja, ik heb even geen tijd om dat te lezen. Of geen zin om het helemaal te lezen. Want ja, ik zit de hele dag al achter de computer. Daar zou ik wel naar willen luisteren. En heb je sommige websites hebben zo'n handig knopje dat je kan luisteren. Maar dat is vaak alleen in de browser. En ja, daar heb je niks aan als je een rondje aan het wandelen bent. Maar met Audiblogs, als je op een artikel bent en je klikt op dat knopje naast de adresbalk, dan stuurt hij automatisch een gesproken versie van het artikel wat je voor je hebt naar jouw favoriete podcast app. Dus echt maar één klik. En die computerstem die klinkt in het Engels best wel goed. En die klinkt in het Nederlands best wel slecht nog. Dat het überhaupt werkt in het Nederlands, verbaasde me. Maar kijk, het werkt wel lekker bij sites zoals Medium. Dat zijn van die lange blogs. En Erwin houdt daar ook wel van, volgens mij. Lange opiniestukken vind je daar. Die deel je eigenlijk gewoon ook kunnen luisteren als het er uitkomt. Dus Audiblogs is mijn tip. En een nog klein tipje is, volg alvast BrightNL op Clubhouse, waar we het vorige week over gehad hebben, de praat-app.
Lekker.
Binnenkort ook op Android. Ze zijn ermee begonnen. We hebben vorige week natuurlijk gehad dat Clubhouse alleen voor iPhone is, maar er is een Android-ontwikkelaar aan de slag gegaan. En BrightNL, daar kan je ons vinden. Het bekende logootje met de B.
Nou, top. Hey, ik heb ook een tip meegenomen. Vorige week had ik het over eigenlijk de hele Wired en het boek, hè? Wat over de een fictief verhaal over China en VS die oorlog die in een oorlog belanden. Ik heb nu een video, die heeft er wel mee te maken. Er is een docent van de Tufts Universiteit. En die schiet in zijn video eigenlijk op vragen over de VS in China. En eigenlijk is deze video gewoon een uitleg over de relatie tussen de twee grootmachten. Bijvoorbeeld hoe China de VS bespioneert en waarom de privacyzorgen over en weer terecht zijn. Is China al een supermarkt? Supermacht? Geen supermarkt, maar supermacht. Is China de grootste economie ter wereld? Nou, op die vragen geeft hij allemaal antwoord. Het is echt heel erg leuk, want wordt gewoon uitgelegd in een hele leuke vorm. Linkje staat in de show notes. Dat is mijn tip. Erwin.
Ja, ik heb een tip van onze zuster bij Videoland. Dat is een driedelige docu-reeks over Ronald Koeman. Ja, Forza Koeman heet het. Over zijn verhuizing naar Barcelona. Van bondscoach van het Nederlands elftal naar Barcelona. En voetbal komt niet zo heel vaak hier bij ons nu voorbij in de Bright Podcast. Die verwijzingen van Tony naar Pek Zwolle of naar Feyenoord van Harm, daar gelaten. Maar nou, ik dacht toch geïnspireerd door die docu over Feyenoord die eraan komt. Nou, daar staat er dus nu een over Ronald Koeman. Best wel gaaf. Hè? Het is wel echt zijn droom. Net als Johan Cruijff is ook Koeman natuurlijk een soort halfgod daar in Barcelona. Omdat hij hen de eerste Europa Cup 1 toen nog, de Champions League Cup, bezorgde. Maar zoals we weten, denk ik ook weer via de berichtgeving, hij heeft natuurlijk geen makkelijke tijd. Hè? Messi die een beetje dwars ligt. En, ik zal niet te veel verklappen, maar voor een Nederlandse productie vond ik hem echt wel zit wel solid in elkaar. Ja, het zijn alleen de Koemannetjes, het zijn niet de Kardashians of zo. Daar moet je dan weer niet te veel van verwachten. Maar
wordt zijn vrouw ook weer Bertina, toch?
Ja, die zit er ook in. Ja. Maar goed, nee, best leuk. Je kijkt het ook, het zijn 3 afleveringen van een half uur. Dus je kan het ook beschouwen als 1 lange film.
Oké, Floris, wat heb jij mee?
Ik heb de serie For All Mankind op Apple TV Plus. Het tweede seizoen is net begonnen. Ik had het nog nooit gezien, want het zat bij die eerste lichting Apple TV Plus series. Ik was hier nog niet aan toegekomen, om wat voor reden ook. Volgens mij stond de lengte van de afleveringen me tegen in eerste instantie. Maar dit is toch wel heel vet. Weet je, ik vind het is eigenlijk. Ik zag ergens de omschrijving, het is een beetje Mad Men in Space. Dit is het wel inderdaad een beetje. Als ik moet schetsen, waar gaat het over? Het is een alternate reality serie in de jaren 60 begint het. Rond de lancering van Apollo 11. Maar in plaats van dat de Amerikanen als eerst op de maan zijn, zijn het toch de Russen. En daarmee is dus de strijd niet gestreden. En gaat de space race door. En gaan ze allemaal extra doorontwikkelen. En dan zie je een beetje door de lens van ruimtevaart hoe de maatschappij zich ook heel anders ontwikkelt. Er wordt een andere president gekozen. Er zijn misschien progressievere keuzes. Ik vind het heel interessant om te zien. En in dat tweede seizoen is ook een hele eervolle vermelding voor. Daar komt een astronaut in voor. Genaamd Wubbo uit Amsterdam.
Hey, de kat van Tony.
Ja, ik heb mijn kat naar Wubbo Ockels genoemd. Ja, Wubbo Ockels.
Ja, dat vind ik toch wel heel vet dat ze dat ook doen. Je ziet ook aan die serie af dat de makers ontzettend respect en een passie voor ruimtevaart hebben.
Ja.
Ze hadden wel meerdere andere mensen kunnen kiezen, toch? Maar ze hebben toch voor onze Nederlandse Wubbo Ockels gekozen daar.
Nee, dit vind ik wel mooi, weet je. En het zit er ook echt in. En ook al is het allemaal fictief, is het volgens mij wel heel realistisch in beeld gebracht allemaal. Dus ik vind dat echt een aanrader. En het is ook goed drama. Er worden geen goedkope keuzes gemaakt, vind ik. Nee, vind ik een mooie serie.
Apple TV Plus, hè?
Ja.
All right. We zijn aan het einde aangekomen. We hebben het weer gered. Toch?
Ja.
Nou, als jij het ook hebt gered, bedankt voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail ons op podcast@bright.nl. Zoek ons op YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Discord. En sinds kort dus ook Clubhouse. Hou dat in de gaten. Dat wordt vast ongetwijfeld heel tof. En dan wens ik jullie alvast een fijne rest van de week. Tot de volgende keer.
Hoi.
Yo.
Doei.